Lieve mensen, ik wil eerst beginnen om wat te vertellen over de liefde. Waar kun je nou beter over beginnen, toch? Wat is daar in onze wereld veel over gepraat en wat wordt daar veel over gepraat? Geacteerd, geschreven, gezongen, fantastische films, schitterende boeken, prachtige liedjes. Liedjes waarvan de rillingen je over de rug lopen. Maar er is in de naam van de liefde ook veel leegheid, onechtheid. Er wordt misbruik van gemaakt ook, machtsmisbruik, seksueel misbruik, schijnheiligheid, waar je soms gewoon niet goed van wordt. Van die kwijlende reclamespotjes, we kennen ze allemaal, tot die druipende televisietragedies. Van nietszeggende liedjes tot stuk gelezen onwerkelijke romannetjes. Het gevaar van een onderwerp als de liefde is dat het te pas en te onpas gebruikt wordt. En het gevolg kan zijn versletenheid, oppervlakkigheid. Zo'n stopwoordje, weet je wel. Mooie woorden, maar geen inhoud. Is het begrijpelijk dat veel mensen daarom eigenlijk wel zijn afgeknapt op de liefde? Ik snap dat wel. Het heeft ze min of meer kapot gemaakt. En gisteren bij Matthijs gaat door. Heeft iemand dat nog gezien gisteren? Toen kwamen er twee hele mooie gedichtjes in die uitzending. En toen dacht ik, die schrijf ik nog even op. En in aanvulling wat ik net zei, was dit gedicht van Adriaan Roland Holst. Oh, laten wij maar zacht zijn en maar niet het trotse hoge woord van liefde spreken. Want hoeveel harten moesten daar, sorry, ik ga een fout in het blad zijn. Hoeveel harten moesten daarom breken, onder de wind, in hulpeloos verdriet. Fantastisch. Toch, en dat weet ook iedereen, is echte liefde onmisbaar voor het leven. Het is bekend dat kinderen die de eerste 3 maanden geen liefde krijgen, al vanaf het begin af aan tegen een achterstand oplopen. Hersens worden minder ontwikkeld, ze kunnen zich minder goed hechten. Het is allemaal bekend. Het is een basisbehoefte. Het is brandstof voor ons. Een psycholoog, James House, heeft eens samen met zijn collega's een groep van 2700 mensen onderzocht. 10 jaar lang, van jaar tot jaar. En wat was nou het doel? Het doel was om na te gaan wat het verband is tussen levensverwachting en sociale relaties. En in zeer precies uitgevoerde interviews gingen ze na bij die 2700 mensen, hoeveel vrienden iemand had, hoe goed de relatie met de partner was en de familie, aan hoeveel verenigingsleven, clubactiviteiten, kerkgang men regelmatig deelnam. En aan het eind van die periode bleek dat het sterftecijfer onder de eenzame mensen ruim 4 keer zo hoog was als onder degene met veel sociale contacten. En ze zeiden er ook nog iets bij. Van belang is dat dit verschil niet kon worden verklaard door verschil tussen beide groepen in leeftijd of in geslacht of op gezondheid bij het begin van het onderzoek. Daar kon het niet uit verklaard worden. Het is gewoon liefde. En hieruit blijkt dat de liefde meer is dan het bekende liedje "Krijg een heel apart gevoel van binnen. Als jij me aankijkt, lieve schat." Veel meer. En in deze dienst willen we daar in het teken van Hervormingsdag wat dieper op ingaan. Liefde is onmisbaar. Paulus heeft dat ook uitvoerig beschreven in het 13e hoofdstuk. Eerst wat achtergrondinformatie over die gemeente. De gemeente te Korinthe was een gemeente die opgebouwd was uit verschillende sociale groeperingen en ook verschillende rassen. Heel veel kleuren. En er was heel weinig onderling samenhang. Er waren grote problemen. Daar komen ze. Partijschap, ik tegen jou. bloedschande, wij zeggen incest. Rechtszaken tussen gemeenteleden, moet u dat eens voorstellen. Gewoon misbruik van christelijke vrijheid in het algemeen. En ook de stad Korinthe zelf was nou niet bepaald positief stimulerend om in te wonen. Er heerste namelijk op grote schaal religieuze prostitutie. En hoe kwam dat dan? Dat kwam als gevolg van het aanbidden van de godin Afrodite. En in die stad van 650.000 mensen waren zo'n 1000 prostituees in dienst van die godin. En verder bestond de stad uit slaven en armen en een kleine groep rijken. En het is geen wonder dat de gemeente te Korinthe met veel vragen zat en Paulus om raad vraagt. En één van die vele problemen, en dat staat in hoofdstuk 12, eentje voor 13, is het probleem van de gaven. Beschreven in 1 Korinthe 12, bijvoorbeeld gaven van onderwijzen, gaven om te kunnen profeteren, ook de gaven om te kunnen genezen, worden allemaal genoemd. En Paulus die waardeert die gaven wel, maar hij waarschuwt. Hij waarschuwt tegen het gevaar. En dat gevaar was afkomstig van die Griekse religie, namelijk de gedachte, hoe hoger en hoe meer je die gaven hebt, hoe hoger je kunt reiken, hoe meer je die gaven hebt, des te meer je dan verenigd zou zijn met de godheid. Een soort Toren van Babel idee, hoe hoger hoe beter, hoe meer hoe beter, bla bla bla. En hoe groter de extase, mensen die neervallen omdat ze genezen zijn enzovoort, dat soort dingen, hoe groter de spirituele status. En Paulus reageert daarop door met nadruk te stellen dat het essentiële karakter van het christen zijn niet die gaven zijn, hoe belangrijk ook, maar de liefde is. En dan schrijft hij dat geweldige 13e hoofdstuk. Eerste instantie bedoeld voor Korinthe, maar het is enorm actueel ook voor ons. Het gaat hier over een liefde die uitgedacht is door God, die God zelf is. En die zich ook in God bevindt, zoals ik dat zie. En die dan vervolgens plaatsvindt tussen God en mensen en tussen ons onderling. En mensen en dieren en in de natuur. En ik denk, ik geloof dat het steeds over dezelfde liefde gaat. Er is geen verschil. Ook niet in gradatie. Paulus vindt dit van levensbelang. Wanneer deze liefde ontbreekt, zegt hij in de eerste 3 versen, dan blijft er 0,0 over. Niets. We kunnen een super intelligente wetenschapper zijn. We kunnen een spreker zijn die de dingen zo mooi kan zeggen. Zo mooi dat de mensen in de zaal kippenvel krijgen en dat ze zeggen, nou, hij heeft het weer mooi gezegd. We kunnen het helemaal gemaakt hebben in de maatschappij. We kunnen ook een perfect georganiseerde gemeente zijn of een perfect georganiseerde samenleving. Helemaal dicht getimmerd met protocollen. Als A dan B en B dan ga je naar D. Maar waarin totaal geen menselijkheid meer is. Als dat gebeurt, dan zijn wij helemaal niets. Ook als samenleving niet. We zijn dan, even uit de MBG-vertaling, een schelle cymbaal. En een galmend bekken. Het knalt alle kanten op. Het heeft totaal geen inhoud. Het komt op de liefde aan. Maar wat is nu precies die liefde? Wat houdt het concreet in? In vers 4 tot en met 7 krijgt die hele opsomming van al die eigenschappen. En ik denk om aan te tonen dat de liefde eigenlijk niet genoeg kan worden omschreven en bezongen. En het zou te ver gaan om alle eigenschappen natuurlijk afzonderlijk te gaan behandelen. Dat is onzin. Maar eentje wil ik graag in het teken van hervormingsdag naar voren halen. En dat is vers 6. Ze, de liefde, verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. Dat vind ik zo'n mooie zin. Ze verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in de waarheid. En Maarten Luther, heeft dat in 1517, en dat is 504 jaar geleden, dat is ongelooflijk, al heel goed aangevoeld. En hij durfde dat onrecht aan de kaak te stellen. Hij durfde zijn hoofd boven het maaiveld uit te steken. Iemand moet het doen. Wat een moed. En Luther was een zeer belangrijke Duitse theoloog en leefde van 1483 tot 1546. En dan moet ik natuurlijk even uitrekenen hoe oud hij geworden is. 63. En toen dacht ik, hij is maar 1 jaar ouder dan ik. Ik ben ontzettend jong gestorven. En hij verdiepte zich tijdens zijn leven in het klooster in de Bijbel. En hij vond het onrechtvaardig dat de Bijbel alleen maar in het Latijn was geschreven. En vertaalde hem, dat klinkt heel makkelijk, zo in 1 zinnetje, dat is een monnikenwerk. En vertaalde hem in het Duits. En vond zo vreugde in de waarheid. Vreugde in de waarheid dat veel meer mensen kracht en liefde konden putten uit dat geweldige rijke boek. 1 man zette een enorme verandering in. Een hervorming op gang. Op 31 oktober, en dat weten we allemaal, 1517, nam hij een hele belangrijke beslissing. Om het onrecht nog meer te hervormen naar vreugde over de waarheid. Hij timmerde 95 stellingen op de kerkdeur van Wittenberg. Om het onrecht, want dat was het gewoon, van de toenmalige paus, van het hele systeem van de katholieke kerk, machtssysteem, aan het licht te brengen. Maar wel in het geloof dat de paus door de liefdevolle bedoelingen van Luther het dialoog met hem aan zou gaan. Die gedachte had Luther echt, dat geloof. Als ik dat doe, dan gaat hij wel praten. Maar de vreugde voor de waarheid, voor de katholieke kerk, was te bedreigend voor de machtspositie. En dat je zelf maar blijft verrijken ten koste van de ander, ten koste van de armen. Dat vindt Stef Bos ook nog over, hè? Dan vorm je een gevaar. En ook die aflaathandel, het afkopen van je zonde via een aflaat, een brief, waarmee dan de kas van de katholieke kerk gespekt werd voor nog meer uiterlijk vertoon, moest doorgaan. En Luther moest daarom gestopt worden. De waarheid kon het licht niet verdragen. De paus stuurde hem daarvoor een brief. Ik probeer het eerst nog, hè, een beetje met onder de mantel van de liefde, van een briefje. Maar Luther, geweldig, gooide die brief in het vuur. Niks ervan. Want hij verheugde zich niet over zoveel onrecht. En zijn vrienden ook niet. Sneeuwbaleffect. Want die vertaalden die 95 stellingen in het Duits. En die vreugde over de waarheid werd zo groter en groter en groter. En Luther moest er een grote prijs voor betalen. Hij werd uit de katholieke kerk gezet. Maar ging gewoon door. Hij begon zijn eigen kerk. Protest. Protestanten, Lutherse kerk. Want hij verheugde zich niet over het onrecht, maar vond vreugde in de waarheid van de liefde. Wat een inspirator, Maarten Luther. En nu de vraag naar ons en naar mij. Nog 1 keer die ene prachtige eigenschap van die onmetelijke goddelijke liefde uit 1 Korinthe 13. De liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar verheugt zich over de waarheid. Hoe ziet in dit verband die waarheid er dan uit? Wat is dan voor jou, voor mij, hierin essentieel? Vertrekpunt is de liefde van God. En dan zou je kunnen zeggen, die liefde van God wordt zichtbaar in allerlei kleuren. En misschien is het wel eens interessant om bij de koffie, en dat doen we waarschijnlijk al tussen de bedrijven door, om elkaar te vertellen van onze kleur. En ik wil 1 zo'n kleur heel graag met jullie delen over iemand die zijn hoofd boven het maaiveld heeft uitgestoken in 2021. die een verandering in gang wil brengen. Het is een ex-gedetineerde en zijn naam is Jonathan Martinez. Heel klein fotootje, je kunt hem niet zien. Stond in Trouw. Kijk. En ik las dat, het werd enorm geraakt. Voor de liefhebbers, straks niet te lang, want ik moet wel weer op tijd naar borden. Hij is 38 jaar. Groeide op in de Dominicaanse Republiek, zonder vader. En hing veel rond op straat. En hij pleegde diefstallen, hij dronk, hij blode. En toen hij op 12-jarige leeftijd naar zijn tante in New York ging, werd gestuurd, werd hij daar lid van een beruchte bende Vatos Locos. Vatos Locos. En op 15-jarige leeftijd kwam hij al naar Nederland. En daar zat hij nog eens even 3 jaar in de jeugdgevangenis. En dan citeer ik hem, ik liep met messen en pistolen. 15 jaar, hè? Ik liep met messen en pistolen. I was ready to die. Ik was klaar om te sterven. Zo, verroeging. Hoe hij zijn wapens uiteindelijk wel neerlegde, hij zegt, praten. En hij zegt, ik vertel altijd dat het beste wapen je mond is. Want er is niemand die je gedachten kan lezen. Oh, geweldig. Praten. Maar nu komt de zin uit het artikel waar ik zo door geraakt werd. Ik had een maatschappelijk werkster, zei hij. Marina, die in me geloofde. Ik had een maatschappelijk werkster. Een heel klein zinnetje waar je zomaar overheen kan lezen. Die in mij geloofde. En met me praten. Dat vind ik zoiets geweldigs. Marina verheugde zich niet over het onrecht wat ze zag, maar verheugde zich over de waarheid die zij zag achter de façade van geweld van Martinez. En wat zag ze dan? Waar geloofde ze dan in? Waar bleef ze dan in geloven? Een schitterend mens, vol van liefde en vol van mogelijkheden. En nu heeft zij een hervorming bij hem in gang gezet. En nu neemt hij het op voor eenzelfde soort jongeren als hij ooit was vroeger. In de campagne Drop Your Knife, vind ik geweldig, Drop Your Knife en doe wat met je life. Dus lever in die wapens. De eerste dacht ik dat het alleen maar messen waren, maar als je dat wapentuig ziet, het is gewoon niet onvoorstelbaar. En een andere psycholoog heeft eens een keer gezegd van, naar aanleiding van zo'n massamoord van op zo'n campus, studentencampus in Amerika. Dat soort jongeren, zonder het goed te praten overigens, dat soort jongeren huilt niet met tranen, maar huilt met kogels. Dat vond ik ook wel een doordenken. Ze huilen met kogels. Jongens kunnen dan hun wapens om onrecht aan te richten, inleveren. Zonder vervolgd te worden. En daar is liefde en vertrouwen voor nodig. Martinez probeert dan met ze in contact te komen via workshops. En dan probeert hij dan te achterhalen de diepere oorzaken van hun wapengebruik. Want er zit een oorzaak onder. In het begin doen ze een beetje stoer zo, weet je wel, een beetje cool. Maar op het moment dat hij zijn eigen verhaal, persoonlijk verhaal, zijn kwetsbare verhaal vertelt, worden ze helemaal stil. En dan kan het wonder gaan gebeuren van hervormen. Opnieuw. Blijven vertrouwen op jouw invloed vanuit die ongelooflijke liefde. En toen moest ik in één keer denken, ja, ik spring een beetje van de hak op de tak, maar er zit echt een lijn in. Moest ik denken aan voorlichting van de Nederlandse spoorwegen die ik elk jaar kreeg in groep 8. En dan gingen ze voorlichting geven. Ook om te proberen om de pubers zich bewust te maken van. En dan deden ze aan de aanleiding van dit tekeningetje. En toen zeiden ze, als je onvoorzichtig bent, met zo'n spoorboom, je denkt, ik kan er nog wel over, of dat soort dingen. En je gaat dood, dan is dat heel verdrietig. Dit ben jij dan, zei hij. Jij bent dan overleden. Maar je vader en moeder, je broertjes en zusjes, die hebben ook heel veel verdriet. En je ooms en tantes, en je neven en nichten, en je klasgenootjes, en de hele school wordt erdoor geraakt. Dat kan doorgaan, in het dorp of de stad. Het komt op het journaal. En toen dacht ik, dat klopt. De kinderen waren ook helemaal stil. Maar andersom klopt toch ook. Als Maarten Luther, wat Maarten Luther heeft gedaan, niet zo in het groot, maar dat kunnen wij toch ook in het klein. Als we blijven geloven in die ander. Terwijl die ander zoiets heeft van, kom niet bij mij in de buurt, omdat het nog te vol zit van verdriet. Dus dat je eerst je ander ruimte geeft en noem maar op. En maar die ander nooit opgeeft. En ik denk dat iedereen nu wel voorbeelden in zijn of haar hoofd heeft, had. En je blijft die liefde geven. Dan heeft dat gevolgen. Dan heeft dat een sneeuwbaleffect. Als iedereen dat doet. Dan wordt dat steeds groter. Net zoals die 95 stellingen. Die ook steeds bla bla bla. Dus andersom is ook zo. Niet alleen negatief in het verdriet. Maar ook positief in de liefde. Sneeuwbaleffect. Het is onzin, zegt het verstand. Het is wat het is, zegt de liefde. Het is tegenslag, zegt de berekening. Alleen maar pijn, zegt de angst. Het is uitzichtsloos, zegt het inzicht. Nee, zegt de liefde, het is wat het is. Het is belachelijk, zegt de trots. Het is lichtzinnig, zegt de voorzichtigheid. Het is onmogelijk, zegt de ervaring. Nee, zegt de liefde, het is wat het is. Liefde overstijgt de tijd, draagt het verdriet, ontmoet de wanhoop, kust de pijn, zoekt de troost en laat de weemoed dansen. Zij zet alles in een ander licht. Want Gods liefde verheugt zich niet over het onrecht, maar vindt vreugde in haar waarheid. Amen.